Er bestaat voor ARFID helaas geen standaardbehandeling. Wat voor de ene patiënt succesvol blijkt te zijn, kan bij een andere patiënt juist weer averechts werken. Welkom bij de 16e aflevering van de podcast van Overleven met ARFID. Vandaag is hoofdstuk 16 van het boek Overleven met ARFID aan de beurt. In dit hoofdstuk vertelt Annemiek van Manen over het stap voor stap, hap voor hap, stappenplan voor kinderen met autisme en eetproblemen. Voor de mensen die voor het eerst naar deze podcast luisteren, ARFID staat voor Avoidant Restrictive Food Intake Disorder, wat zoveel betekent als vermijdende, restrictieve, minimale voedselinnamestoornis. Dat betekent dat er te weinig en of zeer selectief wordt gegeten vanwege verminderde interesse in eten, gevoeligheid voor de sensorische kenmerken van eten, of dat er irrationele gedachten en of overtuigingen zijn over de aversieve gevolgen van het eten van bepaald voedsel. Het is mijn gewoonte om tijdens de podcast een hoofdstuk uit het boek Overleven met ARFID voor te lezen en vervolgens in gesprek te gaan met degene die ik destijds voor het betreffende hoofdstuk heb geïnterviewd. Zometeen zal ik dus opnieuw in gesprek gaan met Annemiek van Manen, maar nu lees ik eerst hoofdstuk 16 voor. En boven het hoofdstuk staat: Annemiek van Manen is verpleegkundig specialist bij Julius Autisme Expertisecentrum GGZ in Dordrecht en behandelt eetproblemen bij kinderen met autisme en ARFID. Samen met haar collega Frida Boudestein ontwikkelde Annemieke het stap voor stap, hap voor hap stappenplan, een behandeling voor eetproblemen bij kinderen met een autismespectrumstoornis. Annemiek werkte jarenlang in de specialistische GGZ toen zij besloot zich verder te gaan specialiseren. Ik ging de opleiding verpleegkundige specialist GGZ doen, waardoor ik gedurende 3 jaar steeds op een ander kinder- en jeugdveld werkte. Tijdens het laatste jaar van deze opleiding werkte ik met kinderen met autisme. Ik richtte mij als verpleegkundige al jaren op slaap, eet, zindelijkheids- en prikkelverwerkingsproblemen bij kinderen en het viel mij op hoeveel energie deze dagelijks terugkerende problemen kinderen, maar ook hun ouders, kosten en tegen hoeveel onbegrip zij aanliepen. Het was vooral erg om te ontdekken dat er door de buitenwereld werd gedacht dat zulke problemen aan de opvoeding van deze ouders lag. Toen Annemiek tijdens het laatste jaar van haar studie de vraag kreeg of ze zich wilde gaan verdiepen in eetproblemen bij kinderen met autisme, dacht ze: eetproblemen? Hebben kinderen met autisme dan vaker last van eetproblemen dan andere kinderen? Ik kwam er al snel achter dat dit inderdaad het geval was. Het bleek dat veel kinderen met autisme een sterke voorkeur of afkeur hebben van bepaald voedsel, selectief eten en voedsel weigeren met een bepaalde structuur of kleur. Ik zag de wanhoop en de onmacht bij ouders vanwege de weigerende eter aan tafel. Tegelijk viel het mij op dat eetklinieken en diëtisten zich niet aan de behandeling van autisme-gerelateerde eetproblemen durfden te wagen. Dit werd te complex gevonden en vereiste een zeer specifieke aanpak. In het laatste jaar van haar opleiding besloot Annemiek zich volledig te richten op de ontwikkeling van een eetbehandeling bestaande uit een stappenplan. Ik ben me in allerlei literatuur gaan verdiepen, maar liep al gauw vast, want er was nog maar heel weinig informatie te vinden over eetproblemen bij autisme. Ik besloot zelf op zoek te gaan naar informatie en heb veel ziekenhuizen, revalidatiecentra en diëtisten gebeld. Bijna overal kreeg ik te horen dat het behandelen van eetproblemen bij kinderen met autisme echt te ingewikkeld was en dat zij zich hier niet aan waagden. Deze kinderen en hun ouders werden van het kastje naar de muur gestuurd en eigenlijk wist niemand waar deze kinderen onder behandeling zouden kunnen. De materie was te complex en er kwamen te veel aspecten bij kijken. Annemiek liet zich echter niet uit het veld slaan en ontwikkelde samen met Frida Boudestein het programma Stap voor Stap, Hap voor Hap. We zijn alle ervaringsverhalen van kinderen met eetproblemen en hun ouders gaan bundelen en kregen na afloop van tijd steeds meer informatie en inzicht in deze eetproblematiek. De eerste fase van het stappenplan begint met het afnemen van een de ons ontwikkelde vragenlijst en een voedingsanamnese, zodat we de eetproblemen die er spelen precies in kaart kunnen brengen en beter zicht krijgen op de sensorische informatieverwerking van een kind. Daarnaast kijken we of er sprake is van somatische problemen. Ook onderzoeken wij of er problemen zijn met de motoriek, de slikreflex, de kauwfunctie en het gebit van het kind. De volgende stap is de omgevingsfactoren in kaart brengen. Hoe lang duurt het eten? Waar wordt gegeten? Hoe betrek je het kind bij het eten? Vooral door het teveel aan sensorische prikkels is een kind niet in staat om nieuwe smaken te ervaren. Door de omgevingsfactoren aan te passen en door gewenning met extreem kleine stappen, kan het kind leren nieuwe voedingsproducten te eten. Het hap voor hap leren lustenplan. Stap 1. Je legt een heel klein stukje van het eten op een schoteltje met een servetje ernaast. Stap 2. Je pakt het stukje eten en houdt het 5 tellen tegen je mond. Daarna smeer je het af op een servetje. 3. Je legt het stukje eten op je tong. Daarna haal je het uit je mond en veeg je het af aan het servetje. Stap 4. Je legt het stukje eten op je tong en doet je lippen op elkaar en telt tot 5. Je smeert het daarna af aan het servetje. Stap 5. Je stopt het stukje eten in je mond en doet je lippen op elkaar. Je kauwt een paar keer en spuugt het uit op het servetje. Stap 6. Je stopt het stukje eten 5 tellen in je mond. Je kauwt een paar keer en slikt het eten weg met een slokje water. Leren lusten. Zo kreeg ik een jongen onder behandeling die al jarenlang nauwelijks durfde te eten, vertelt Annemiek. Omdat hij op sociaal gebied begon vast te lopen, wilde hij eindelijk geholpen worden en vertelde mij dat hij heel graag pannenkoeken wilde leren eten, zodat hij mee kon eten met zijn vriendjes. Zijn ouders zijn gestart met een flintertje pannenkoek in zijn buurt neer te leggen. Zij oefende deze stap net zo lang tot hij niet meer hoefde te kokhalzen. Hij moest vervolgens het flintertje pannenkoek in zijn handen nemen, tegen zijn lippen houden, in zijn mond doen, kauwen en doorslikken. Dit hele proces heeft 7 weken geduurd. Uiteindelijk verraste hij iedereen door opeens pannenkoeken oké te vinden en 1 hele pannenkoek op te eten. Annemiek vertelt dat er voor dit soort eetproblemen helaas geen standaardbehandeling bestaat. Wat voor de ene patiënt succesvol blijkt te zijn, kan bij een andere patiënt juist averechts werken. Bij elke patiënt moet er opnieuw gekeken worden wat hij of zij nodig heeft en komt er een op maat gemaakt behandelplan. De betrokkenheid van de ouders is cruciaal voor de behandeling. Ouders en kind gaan thuis aan de slag. De behandeling vergt veel doorzettingsvermogen van alle betrokkenen. Het is hierbij belangrijk dat er geen dwang wordt gebruikt, want leren eten vraagt om rust en veiligheid. Voedingsproducten niet lekker vinden is niet belangrijk. Je moet het leren lusten. Eten moet oké zijn. Annemiek benoemt nog een voorbeeld van een cliënt die zij in haar praktijk heeft begeleid. Pas kwam er een jongen bij mij met de vraag of ik hem wilde helpen met het leren lusten van een appel. Het eerste wat ik hem vertelde was dat eten niet lekker hoeft te zijn en dat je een appel op heel veel verschillende manieren kunt eten. We leven in een maatschappij waarin iedereen vraagt: en is het lekker? De kinderen die ik onder behandeling krijg vinden soms alleen hun pyjamapapje of een witte boterham met hagelslag lekker. Alles wat daarvan afwijkt is per definitie niet lekker in de ogen van zo'n kind. Een nieuw product komt meteen op de lijst van vies eten terecht en valt daardoor af. Eerst legt Annemiek haar cliënt uit dat eten alleen maar oké hoeft te zijn. Je eet omdat je lichaam brandstof nodig heeft en je ervan moet groeien. Om deze uitleg te benadrukken gebruik ik, voor kinderen vanaf ongeveer 6 jaar, werkplaten ter ondersteuning. Je kijkt daarbij naar wat een kind wel of niet kan begrijpen. Sommige kinderen begrijpen het weer beter als je uitlegt dat je lichaam net een plantje is dat water nodig heeft, omdat het anders gaat verdorren. Ik vertel dat dat plantje pas mooi kan gaan groeien als je het water geeft en goede grond en leg uit dat het bij een lichaam hetzelfde werkt. Voorbeeld behandelplan. Daarboven staat gericht op de omgeving. Doel 1. Opzetten van een vast eetschema, menu, waar het hele gezin zich aan houdt. Wat te doen? Vaste maaltijd en tussendoor momenten aanhouden met het hele gezin? Kondig de eet- en maaltijdmomenten duidelijk aan voor structureren? Drink tussendoor alleen water of sap? Serveer standaard brood bij de maaltijd en of iets anders gezonds wat het kind lust? Doel 2. Een juiste eetomgeving scheppen. Wat te doen? Zorg voor zo min mogelijk afleiding, onnodige objecten, tijdens het eten. Als het kind moeite heeft om lang aan tafel te zitten, maak hier dan afspraken over. Bijvoorbeeld, als je klaar bent, mag je vragen of je van tafel mag. Maar eenmaal van tafel betekent dat je niet meer terug aan tafel mag komen, ook niet voor het toetje. Maak het eetmoment leuk, gezellig en ontspannen voor het gezin en neem de tijd om samen te eten. Gericht op ontwikkeling, maag, darmstelsel en motoriek. Doel 3. Verbeteren van lichaamshouding en fijne motoriek voor tijdens het eten. Wat te doen? Zorg dat het kind met een rechte houding aan tafel zit en op een goede stoel. Gericht op fasen in sensorische ontwikkeling van het eten. Doel 4. Het verkennen van en kennismaken met nieuw voedsel. Wat te doen? Geef het kind de mogelijkheid om op speelse wijze kennis te maken met voedsel. Bijvoorbeeld door het kind te betrekken bij het bereiden van de maaltijd. Vraag of het wil helpen met bijvoorbeeld aardappelschillen, iets snijden, roeren, tafeldekken, etc. Geef het een taakje en maak er een positieve ervaring van. De afkomst van voedsel bespreken, waar komt het vandaan, hoe groeit het, etc. Het kind ontdek- en speelruimte geven door bijvoorbeeld handpoppen hierbij te betrekken. Lusten zij het eten wel? Misschien kunnen ze gevoerd worden. Het kind kan voorzichtig uitgedaagd worden. Durf je het eten te voelen met je handen? Hoe voelt dat eigenlijk? Is het warm of koud, hard of zacht? En hoe ruikt het eten? Stimuleer het spelen met eten. Laat hem er een bouwwerkje van maken, een figuur op het bord, etc. Zodat het kind kan wennen aan de structuur en de geur en het hier beter mee vertrouwd raakt. Let op, het kind hoeft het eten niet te proeven, alleen op eigen initiatief. Maar kan misschien wel een inschatting maken van hoe het denkt dat het smaakt. Betrek hier ook de andere gezinsleden bij. Doe dit alles samen. Iedereen beleeft smaak, geur en textuur van voeding weer anders. Ik hoop dat dit schema een beetje duidelijk is, want het is lastiger om een schema voor te lezen als je het niet kunt zien. En dit schema staat op pagina 107 in het boek Overleven met ARFID. En mocht je belangstelling hebben om een afbeelding hiervan te zien, dan mag je mij hier altijd een bericht over sturen. Dan zorg ik dat die afbeelding je kant op komt. Dan ga ik nu weer verder met het voorlezen. Het kopje dat erboven staat is angstbehandeling. Annemiek geeft aan dat de behandeling die zij aan kinderen met eetproblemen geeft, veel weggeeft van een angstbehandeling. We merken dat deze kinderen in hun onderbewustzijn in de vecht- en vluchtmodus schieten en dat ze dit beschermt tegen iets waar ze eigenlijk niet tegen beschermd hoeven te worden. Het is daarom belangrijk om de vaak onterechte angst voor eten weg te nemen. Door middel van exposure-therapie leren wij het kind stap voor stap de confrontatie met zijn angsten aan te gaan. Samengevat concludeert Annemiek dat het in de hoofden van deze kinderen vaak overbelast is en dat hun vlucht- en vechtsysteem te snel aangaat. Als deze kinderen eten zien dat onbekend voor ze is, reageert hun brein direct. Dit is een oerinstinct waar zij geen controle over hebben. Onbekend eten is bij deze kinderen bedreigend en hun weigering is een reactie hierop. Het is allereerst belangrijk om hetgeen deze kinderen nog wel eten veilig te stellen. Wat we oefenen is extra. Het is namelijk niet gewenst dat zij aan de ene kant iets nieuws leren eten, maar dat er aan de andere kant iets afvalt wat zij al die tijd nog wel aten. Geen belerende vinger. Om de thuissituatie leefbaar te houden, hebben ouders vaak al veel concessies moeten doen. Zo zien we bijvoorbeeld dat kinderen niet kunnen eten als ze aan tafel zitten, of juist alleen kunnen eten als ze muziek mogen luisteren of op een tablet een filmpje mogen kijken. Je ziet vaak dat kinderen toch nog iets eten als er een vorm van afleiding is. Dus het is heel belangrijk dat deze gewoonten, dus het is heel begrijpelijk dat deze gewoonten erin geslopen zijn. Annemiek benadrukt dat het niet haar intentie is om tijdens de behandeling met een belerend vingertje te gaan wijzen naar wat anders zou moeten. We gaan naast deze kinderen en hun ouders staan en samen gaan we bedenken hoe we de situatie zouden kunnen veranderen. We beseffen heel goed dat ouders hebben gedaan wat nodig was om ervoor te zorgen dat hun kind voldoende voeding binnenkreeg om niet in het ziekenhuis te belanden. ARFID. In 2013 werd er eindelijk een naam gegeven aan dit zeer selectieve eten van onder andere kinderen met autisme. Het was heel fijn voor patiënten en hun ouders dat er eindelijk een naam voor dit eetprobleem was. Want toen de officiële diagnose ARFID meer bekendheid kreeg, werden ouders serieuzer genomen en doorverwezen naar voor hulp, heeft Annemiek ervaren. Ik was heel blij dat deze stoornis werd toegevoegd aan de DSM-5. Het betekent namelijk dat de maatschappij en met name de zorgverleners hier wat mee moesten gaan doen en dat er meer kennis zou komen over deze eetstoornis. Doordat er steeds meer duidelijk wordt over ARFID, komt er ook meer begrip. Daarnaast is er de laatste jaren meer openheid gekomen over de eetproblemen van kinderen. Lange tijd werd er gedacht dat kinderen met eetproblemen verwende kinderen waren en dat de schuld hiervan bij de ouders lag. Sinds ARFID een officiële diagnose is, durven ouders sneller om hulp te vragen. Helaas merken we nog steeds veel onbegrip bij huisartsen en horen we schrijnende verhalen van ouders die keer op keer worden weggestuurd met de mededeling dat het vanzelf wel weer overgaat. Ambulante behandeling. Op dit moment werkt Annemiek vanwege de coronamaatregelen die in Nederland gelden regelmatig ambulant en maakt ze gebruik van beeldbellen. Ik zou dat in de toekomst nog verder willen uitbreiden, want ik heb namelijk gemerkt dat behandelen door middel van beeldbellen of thuis langsgaan veel voordelen heeft. Ik zie dat kinderen veel meer ontspannen zijn, doordat zij in hun eigen veilige omgeving zijn. Ze ervaren hierdoor veel minder prikkels en spanning. Het geeft ook leuke interacties, zoals van de week toen een patiëntje mij, zijn telefoon, in zijn achtbaan zette en ik een rondje mee mocht rijden. Het sluit goed aan bij de belevingswereld en schept meteen een band. Iets wat onontbeerlijk is voor een succesvolle behandeling. Beeldbellen voorziet daarnaast in de mogelijkheid om tijdens een eetmoment van het gezin mee te kijken. Dit geeft mij heel veel waardevolle informatie. Helaas kan Annemiek niet elk kind met ARFID succesvol behandelen, hoe graag zij dit ook zou willen. Ik moet eerlijk zeggen dat er patiënten tussen zitten waarbij de behandeling stagneert. We kunnen dan, in overleg met ouders, ervoor kiezen om de behandeling tijdelijk stop te zetten. Soms gaat het een aantal maanden later opeens veel beter en kunnen we de behandeling voortzetten. In de tussenliggende periode kunnen ouders gebruik maken van de handvatten die ze hebben gekregen tijdens de therapie en weten zij wat de oorzaken en factoren zijn waardoor het eetprobleem is ontstaan en in stand wordt gehouden. Dankzij deze kennis kunnen zij soms een terugval voorkomen. Het komt ook voor dat wij een patiënt doorverwijzen naar zijcentra. Zij kunnen een soort laatste redmiddel zijn, als geen enkele behandeling aanslaat. Maar ook zij kunnen niet voor 100% garanderen dat de eetbehandeling zal aanslaan. Anorexia. 25% van de meisjes met anorexia blijkt autisme te hebben. Recent onderzoek wees uit dat een deel van deze meisjes, tussen aanhalingstekens doorgeschoten, ARFID heeft. Zij zijn helemaal niet met hun gewicht bezig, maar hebben totaal geen hongergevoel of interesse in eten. Ik heb, samen met een kinderarts, een aantal van deze meisjes onder behandeling. De kinderarts bewaakt het somatische aspect en ik probeer aan te sluiten bij het psychische, het sociale en het sensorische deel van de behandeling en verzorgt de uitleg aan de patiënt en de begeleiding van de ouders. Annemiek vertelt dat zij vorige week een meisje moest laten opnemen dat steeds meer gewicht verloor en waar ernstige zorgen over waren. Dit meisje was bang voor het starten met zondevoeding, maar zocht aan de andere kant de grens op door te kijken hoe ver ze zou kunnen gaan voordat ze zou worden opgenomen. Ze schrok er zo van dat ze in het ziekenhuis werd opgenomen dat ze uit zichzelf weer wat probeerde te eten. Omdat ze er alles aan wilde doen om zondevoeding te voorkomen, begon ze met piepkleine stapjes het eten weer op te starten. Dit benadrukte voor ons nogmaals dat een behandeling pas succesvol kan zijn als de patiënt zelf mee wil werken. Tot slot. Annemiek heeft zich voorgenomen om zoveel mogelijk kennis over ARFID te verspreiden. We proberen meer bekendheid aan ARFID te geven en lichten kinderartsen voor en delen folderinformatie uit aan huisartsen. Op de Erasmus Universiteit heb ik een lezing over ARFID gegeven aan artsen in opleiding. Het viel mij op dat zij nog nooit van de eetstoornis ARFID hadden gehoord en dat dit onderwerp nergens in hun opleiding aan bod komt. Het zou mooi zijn als ARFID onderdeel van de opleiding zou worden en de eetstoornis ARFID steeds meer wordt geïntegreerd in de maatschappij, besluit Annemiek haar verhaal. Dit gesprek heb ik ongeveer 2 jaar geleden met Annemiek gevoerd. En ik ben heel benieuwd hoe het er op dit moment aan toe gaat. Of er al meer kennis over ARFID verspreid is. Of het al inmiddels al in de opleidingen wordt meegenomen. Ik ga dat soort vraagjes aan haar stellen. Dus ik ga haar nu bellen. En hier is dat gesprek. Ja, goedemiddag, met Rita Maris. Hi.
Hallo Rita.
Hoi, ik ben het hoofdstuk aan het voorlezen waarin jij aan het woord komt. En ja, daar heb ik je een aantal vraagjes over te stellen. Fijn dat ik je even kan spreken hierover.
Want je heel fijn.
Ja, want je vertelde dat het in de hoofden van deze kinderen, de kinderen die dus te maken hebben met ARFID of autisme en eetproblemen, dat het vaak overbelast is als hun vlucht- en vechtsysteem te snel aangaat. En je zou dus kunnen zeggen dat de stressrespons overactief reageert. Is er een bepaald type kinderen dat hier extra gevoelig voor is?
Ja, wat wij zien is dat vooral de sensorische kinderen, die inderdaad al heel alert zijn qua zintuigen, hè, voor allerlei verschillende geluiden, tast, smaak, geur. En als je inderdaad, je kan het bij jezelf ook herinneren, als je zelf hoog in je spanning zit, dan schrik je sneller, dan reageer je sneller. Dan ben je alerter. Eigenlijk staat heel je systeem continu aan. En wat wij bij deze kinderen zien is vaak dat ze bijna heel de dag in een soort overlevingsstrategie staan. Omdat er zoveel gebeurt. En dan zijn heel veel dingen ingewikkeld. En eten is een activiteit waar je al je zintuigen maximaal worden benut. Dus dat vergt dan ook heel veel. En we zien vaak dat eten als eerste een probleem gaat geven.
Ja, want jij zegt alle zintuigen maximaal benut. En dan heb je het natuurlijk over de geluiden die er zijn rondom een maaltijd. De geuren. Sociale contacten die je moet onderhouden misschien. Of misschien is dat bij kinderen wat minder. Kun je daar iets over zeggen? Waar je dan precies
aan denkt? Ja, zeker wel. Weet je, ik denk dat eten echt een activiteit is waar alles maximaal benut wordt. En je ziet dat heel veel ouders ervan uitgaan dat ze graag het libelle gezin hebben, zoals ik dat altijd noem.
Ja.
Gezellig met z'n allen aan tafel. De maaltijd is leuk, je praat over school, het is een sociaal moment. En juist voor de kinderen die eigenlijk bij ons komen, die juist hypergevoelig zijn, is dat allemaal veel te veel. Die krijgen veel te veel informatie, er gebeurt te veel om hem heen. En dan zie je dat eten gewoon heel lastig wordt en eigenlijk nauwelijks lukt. En dat ze dan terugvallen in een vertrouwd iets waar ze niet te veel, wat niet te veel moeite kost. En bijvoorbeeld gewoon de boterham met pasta, chocoladepasta, heel vertrouwd en geen nieuwe spannende dingen erbij.
Ja, en dus, wat is er nog een verschil in moment? Hebben ze s'morgens nog wat minder vol hoofd dan aan het eind van de dag? Werkt het s'morgens beter dan de avondmaaltijd bijvoorbeeld?
Bij sommige kinderen wel. Daarin zie je inderdaad, en de avondmaaltijd is ook natuurlijk vaak een maaltijd, vaak de warme maaltijd bij ons. Dus dat is ook, geur is veel sterker van de warme maaltijd. Maar ik heb ook kinderen die al heel veel moeite met het ontbijt hebben. die al zo tegen de dag op zien dat dat ontbijt niet lukt. Eten op school is vaak heel lastig, want dat vergt heel veel. Je zit in een volle klas, er gebeurt van alles. En dan moet je alert zijn op je boterham, terwijl je van alles wordt afgeleid. Waarschijnlijk roept het ook weerstand bij je op die boterham, omdat het al lastig is om te eten. Dus eigenlijk zien we het op alle momenten van de dag voorkomen, die eetproblemen. Maar inderdaad, over het algemeen zie je de avond het meest lastig is. Aan het eind van de dag, hoofden vol. En dan is het eigenlijk op bij deze kinderen.
Ja, want wat jij vertelt over de schoolse situatie, het eten op school. Hè, dat is natuurlijk iets wat heel veel kinderen, bijna alle kinderen in Nederland tegenwoordig doen. Hè, overblijven, ja. Overblijfscholen. En wat ik zie, hè, ik heb dan twee kinderen die moeite hebben met eten, de twee jongste. En de oudste zoon is gelukkig geholpen hieraan. Maar de twee jongste kinderen, om daar even op terug te grijpen. Bij onze zoon Daniel, waarover ik ook in dit boek iets vertel. Die zoon, daar is een veilige setting gemaakt rond de maaltijden. Dus hij mag alleen in de klas eten, terwijl de rest buiten aan het spelen is. En zodat eten voor hem niet nog meer prikkels geeft. Maar wat ik zie bij mijn andere dochter, en die heeft dan meer te maken met restrictief eten, dus overal maar een hapje van. Wat daar gebeurt in de klas, is dat ze 10 minuten de tijd krijgen om hun broodtrommeltje leeg te eten. Nou, wat ziet zij en hoort zij? Alle broodtrommels gaan open, ze kletteren op de tafels. Er is al gevraagd of iedereen even een theedoek mee wil nemen, zodat het gekletter minder wordt. En dat gekletter op de tafels, heel veel prikkels. En op dat moment moeten ze ook nog eens heel snel eten. Nou hoor ik ook van heel veel ouders terug en ik zie het hier zelf ook terug. De broodtrommel komt vol terug met 1 hapje van het brood genomen. En dat is iets waar heel veel ouders zich zorgen over maken. Heb jij daar nog tips voor op school?
Nou, weet je, ik doe schoolobservaties. Ik ga op school kijken en dan ben ik verbaasd over wat er gebeurt. Ik heb pas weer een schoolobservatie gedaan. Zit ik achter in de klas, speciaal onderwijs. Er zijn 12 kindjes, klein klasje. 9 kinderen kunnen niet met hun voeten op de grond. Die zitten te wiebelen, kunnen dus ook niet stil blijven zitten. Stappen van een stoeltje af. Want dan heb je ook alweer je bewegingprikkels die dan lastig zijn. Ondertussen werd schooltv gekeken, want het programma is zo vol. Sommige kinderen vinden dat prettig. Die zitten tv te kijken en die eten hun boterham. Maar het jongetje wat ik ging observeren, die was helemaal afgeleid. Die vergat te eten. Ja. Achter me was op dat moment de andere klas aan het spelen op het schoolplein. Want ze wilden dat een beetje spreiden, zodat er niet te veel kinderen tegelijk op het schoolplein zijn. Maar ik zat in een klas die schooltv kijkt, waar kinderen dus eigenlijk niet op een goede manier zitten. Achter je gespeeld wordt. Nou, ik raak al overprikkeld.
Ja.
En dan kunnen de kinderen niet eten. En dan komen ze soms wel op bij mij om te vragen. Maar ja, ze meer wat zitten, ze geen concentratie meer. Kan je medicatie voorschrijven? Nee, we moeten eerst aandacht besteden aan het eten.
Ja,
en kijken dat niet iedereen zomaar in zo'n schoolse setting zo makkelijk kan eten.
Ja, want wat ik ook hoor, de leerkrachten proberen toch die trommels nog leeg te krijgen op sommige scholen. Dan zijn ze daar best streng in of de kinderen mogen niet buiten spelen als de trommel niet leeg is. En ik heb ouders gesproken die vertellen dat die kinderen nauwelijks nog naar buiten mogen in de pauzes, omdat het ze gewoon niet lukt om die trommels leeg te krijgen. En dan vragen zij van, joh, maar mijn kind heeft eetproblemen en soms is het in dit geval dan sprake van ARFID. Ja, dan wordt er gezegd, joh, maar wij gaan geen uitzonderingen maken, want dan gaan alle kinderen straks deze regels overtreden. En ik hoor ook verhalen van kinderen die op de gang worden gezet, omdat het ze niet lukt om de broodkorstjes op te eten. Mijn tip is aan ouders dan meestal van, joh, nou ja, doe dan die broodkorstjes er in ieder geval niet omheen, zodat het eten niet een nog groter probleem gaat worden. Want jij vertelde ook dat hoe meer je er gefocust op raakt, hoe groter het probleem gaat worden, hè?
Ja, weet je, je probeert deze kinderen vooral te helpen, te onschuldigen. En helaas is het nog steeds zo dat als ouders naar de leerkracht gaan en die uitleg overgeven, dat het snel een bezorgde ouder wordt genoemd en die hun kind te veel wil pamperen. En als wij dan als professionals gaan, dat er wel eerder wordt geluisterd. Ik ga echt de strijd aan op school. Om dat heel duidelijk te maken, om goed uitleg te geven. We zijn ook op diverse scholen ben ik al geweest om heel de prikkelverwerking en ARFID toe te lichten, zodat ze op school ook meer kennis hebben. Want het is echt verbazingwekkend hoe weinig kennis er over dit probleem is.
Ja. Hey, wat ontzettend mooi om te horen. Maar ja, jullie zijn natuurlijk ook maar met weinig om dit te doen. En we hebben natuurlijk heel veel scholen in Nederland. Heb jij daar ideeën over hoe we dat wat groter kunnen gaan aanpakken? Dat het op alle scholen wat meer bekendheid krijgt. Want mij slaat de schrik om het hart als ik al die nieuwe initiatieven hoor. Die nu vanuit de overheid worden gelanceerd. Over warm eten op school, tussen de middag, eten aanbieden op scholen. Dan, als ik dit hoor, dan ben ik heel bang dat voor heel veel kinderen school geen veilige omgeving meer zal zijn.
Klopt. Ja, dat is nu ook met de schoolontbijtjes natuurlijk. Hè. Hartstikke mooi initiatief voor de kinderen die inderdaad thuis niet veel te eten hebben. Maar als je dus dat andere kind hebt wat heel veel moeite heeft met eten en die moet mee met wat er op dat moment aangeboden wordt, dan krijg je ook een groot sociaal probleem voor zo'n kind, want die voelt zich afgewezen, die krijgt angst om naar school te gaan. Dus weet je, ik denk dat wij preventief, en daar ben jij natuurlijk ook al heel hard mee bezig, en wij proberen dit op ons microniveau ook te doen, om zoveel mogelijk uitleg te geven.
Ja.
Ik ben inderdaad de afgelopen 2 weken ben ik bij 2 grote GGZ-instellingen geweest om ook ARFID verder toe te lichten, de eetbehandeling. Ik heb pas bij het Erasmus de kinderartsen een lezing gegeven. En dan ben ik eigenlijk gechoqueerd als ik weet hoe weinig kennis daar nog eigenlijk van is.
Ja,
dat zijn onze kinderartsen.
Ik begrijp het ook niet goed. Wat ik ook opriep tijdens de boekpresentatie vorige week vrijdag, is neem dit in ieder geval op tijdens alle opleidingen die met zorg te maken hebben. Mensen die met mensen werken. Je hebt natuurlijk en volwassenen en kinderen met ARFID. Dus iedereen zal in zijn leven onbewust of bewust wel eens mensen met ARFID tegenkomen. Er moet gewoon kennis van zijn. Al helemaal bij iedereen die in de zorg werkt.
En dus ik heb een gastles gegeven op het Erasmus bij de studie geneeskunde. Dus alle artsen in opleiding. Ik durf te zeggen, Zelina, aan je lippen. Om het fenomeen autisme en eetproblemen en de prikkelverwerking te vertellen. Dat is iets wat ze in de opleiding helemaal niet meekrijgen. Sowieso voeding wordt heel weinig aandacht aan besteed. En dan deze combinatie. En ik zei daar ook, al kom je er later in je praktijk maar 1 tegen die je kan helpen.
Ja.
Dan heeft deze les al zin gehad.
Ja, je wordt mooi. Wat gaaf. Het is gewoon ontzettend mooi om te horen dat het op deze manier toch verspreid gaat worden. En ja, de mensen die jij nu hebt weten te bereiken, die weten in ieder geval hiervan af. En dat scheelt alweer
aan
de hele zoektocht.
Ja, op een soort sneeuwbaleffect. En wat ik wel zie is dat heel veel GGZ-instellingen, waar ik ook kom om presentatie te geven over onze eetbanden. En wij delen alles wat wij hebben ontwikkeld, daar doen we helemaal niet moeilijk over. Iedereen die krijgt cadeau van me. Want ik wil een grote groep bereiken.
Ja.
En wij kunnen dat niet alleen. Dus daar hebben we veel mensen voor nodig.
Ja.
Maar heel veel professionals zijn huiverig om te starten. Omdat dat eetproblemen ook zo aan de gezondheid. En dan zit ik ook werken, als je erover twijfelt, werk ik samen met een kinderarts.
Ja.
Wij werken ook heel veel samen met kinderartsen. Die kunnen dan het stukje lichamelijk, het somatische stukje bewaken, waarin wij de rest van de behandeling doen. Maar er is heel veel angst om zo'n behandeling te starten.
Ja, moeilijk hè. Ja, want ja wat mij dan, dat is eigenlijk een mooi bruggetje ook naar mijn volgende vraag. Want wat gewoon in de gesprekken van met ouders heel erg opvalt, is dat er nog steeds weinig behandelmogelijkheden zijn voor kinderen met dit soort eetproblemen. En wat zou voor jou volgens jou een oplossing kunnen zijn om deze kinderen te helpen en de wachtlijsten terug te dringen?
Ja, dat is toch dat meer mensen, denk ik, ook het aandurven en gewoon gaan zien. Ik word dan binnen onze organisatie als degene gezien die hier alles vanaf weet, dus ik krijg alle verwijzingen binnen. Maar ik heb inmiddels een team om me heen, want ik kan dit niet alleen dragen, want de grootste fout in hulpverlenersland is dat je onmisbaar bent. Je moet misbaar zijn, dus je moet inderdaad andere mensen om je heen scholen en meenemen. En dat ben ik ook aan het doen. En ik hoop ook dat er meer bekendheid aan komt en dat andere organisaties dat ook gaan durven.
Ja, precies. Mooi. Ja, want hier alleen al in de regio. Ik woon dan in de regio van Veenendaal, hè, Ede.
Ja.
Dan krijg ik ook vaak de vraag, waar moeten we nu aankloppen als het niet direct zijcentra moet zijn? Hè? Want het is natuurlijk best rigoureus. Er moet een stap daarvoor nog zijn. Nou was ik vanmorgen bij een diëtistenpraktijk in Ede. En die werkte heel mooi multidisciplinair samen. En zij zei ook, ja, maar wij kunnen ook mensen met ARFID behandelen. Wij weten daar van alles van. Ik zeg, nou, verspreid deze kennis dan, want ik wist je niet te vinden op dit gebied. En zo heel veel ouders. Dus vertel ook, adverteer er ook mee, of tenminste maak het in ieder geval kenbaar op je website, dat er kennis van ARFID aanwezig is. Maar dan heb je ook weer het gevaar, en dat merk ik ook, het afgelopen jaar met name, mensen die het boek Overleven met ARFID hebben gelezen, die denken dan dat ze kennis met ARFID in huis hebben. En die vertellen dan van, joh, wij hebben kennis van ARFID, dus kom hier onder behandeling. Maar dat is toch wel, dat is wel ietsje moeilijker dan gedacht wordt, hè?
Ja, weet je, je krijgt door die boeken een heel mooi zicht op juist ook de ingewikkeldheid en de problematiek, hoeveel facetten het heeft. Want weet je, iedere behandeling met ARFID is een unieke behandeling, waarin je gaat kijken, is het sensorisch, zitten de angsten, wat is onderliggend. En het kan zoveel aspecten hebben. En vooral in hele kleine stapjes de lat niet te hoog leggen. En weet je, heel vaak is het ook verwachtingen van ouders bijstellen, die de verwachtingen ook te hoog hebben. Die denken, nou, hoe gaat dat gebeuren? Mijn kind gaat behandeling krijgen en over 12 weken heb ik een kind wat volgens het feit voorbij weet. Nou, jeetje, zo simpel is het helaas
niet. Nee, dat is heel herkenbaar. Ik weet ook nog wel dat mijn zoon naar zijn centra ging. En hij is inmiddels bijna 18. En hij zei ook, ik dacht dat ik alles daar zou leren eten, maar dat is niet waar. Hij zegt, want het blijft altijd nog moeilijk, qua sensorische kenmerken van eten, om gewoon te kunnen eten. Het, als je ook ziet hoe met lange tanden er wordt gegeten aan groenten. Ja, dat blijft altijd moeilijk. Hij zegt, dat ga ik nooit lekker vinden. Ik heb het nou... En ze zeiden, je moet het... voor ARFID kinderen is het wat meer dan voor andere kinderen. Maar zeker zo'n 50 keer proeven. Dan ben je eraan gewend en dan lukt het je wel. Hij zegt, nou, ik zit nog steeds te kokken hoor, als ik zit te eten. Dus zo makkelijk is het niet. Het blijft
zo makkelijk is het niet. Ja. En dat zien wij ook heel erg. Dat je daar gewoon, en wat wij vooral willen doen in de behandeling is ouders en het kind uitleg geven waarom eten zo lastig is, waar het vandaan komt, wat voor handvatten je daar voor kan gebruiken. En eigenlijk is stap 3 is van, dus je eetpatroon uitbreiden. En weet je, als ouders doorhebben, oh, maar zo werkt het en zo moet ik de verwachtingen. En dan iedere keer weer is het ook, is er weer een meer stressvolle periode, dan zie je vaak ook weer een terugval.
Ja, klopt. Ja, wat ik wel heb gezien is, op het moment dat die hele grote angst, wat je vaak ziet bij mensen met autisme, de angst om iets nieuws te proeven, iets nieuws te proberen, iets wat onbekend is. Als die angst wordt overwonnen en ze daar op een relatief gewone manier mee om kunnen gaan, dan is het ook wel, het is niet makkelijker om te eten, maar dan kun je het wel, hoe zeg je dat, dan kun je wel gezond oud worden op deze manier. Want je weet hoe je moet eten, en dat betekent niet dat het makkelijk is, maar je weet wel de producten die noodzakelijk zijn om gezond door het leven te kunnen gaan, tot je te nemen. En ik denk dat dat het streven moet zijn. Het moet niet beloofd worden van jij gaat alles lekker vinden en alles eten, want dat is niet realistisch, hè?
Nee, ja, weet je, en daarmee zet ik al gelijk en dan kanttekening bij lekker vinden. Bij mij mogen de kinderen niet meer spreken over lekker vinden. Want vaak in dat autistische brein is zo lekker, is poffertjes en pannenkoeken. Ja, en als ze dan iets anders proeven, smaakt dat nooit naar poffertjes of pannenkoeken.
Nee,
en dan is het niet lekker. Ik praat met deze kinderen, en dat pakken ze heel snel ook op, over oké eten.
Ja,
lekker eten en oké eten.
Ja.
Want weet je, het is eigenlijk zo dat wij heel graag als een kind wat proeft, we vragen, is het lekker? We hopen zo dat het kind dit het lekker vindt. En dan zegt, en dan zegt het nee, ook niet lekker. En dan zijn we weer teleurgesteld. Oh, dat ook al niet. Dus ik probeer inderdaad oké eten. Daar groei je groot van. Lekker eten, groei je van opzij, zeg ik altijd.
Ja, precies. Dat heb je heel mooi uitgelegd. Ja, hey, en wij hebben privé natuurlijk ook samengewerkt, hè? Want jij hebt overkoepelend, dat is een heel mooi systeem geweest. Heb jij onze jongste zoon geholpen? Hij werd geholpen door een hulpverlener die nauwelijks kennis van ARFID had. En jij hebt die kennis dus online gedeeld en meegekeken tijdens de behandeling. Dat was een ontzettend mooi systeem. Maar wat mij opviel, hij kreeg 4 keer per week kreeg hij deze therapie. Het heeft niets mogen baten. En wat ik dan ook bij zijcentra terughoor. Maar bij ARFID heb je nu eenmaal een hoogfrequente behandeling nodig. En dan klinkt 4 keer per week hoogfrequent, maar dat is het niet, hè?
Nee, klopt.
Ja.
Weet je, ik heb nu ook, ik doe wel meer online. Ik heb nu ook een gezin wat verder weg woont. En weet je, dan vind ik het voor de kinderen ook veel te belastend om naar mij toe te komen. Ze zitten iedere keer in die auto, bij mij in de wachtkamer, in de spreekkamer. Dus dat doe ik, ook de behandeling online. Een jongetje van 9, die ook echt heel selectief eet. En die eigenlijk ook niet bij mij in beeld wil komen. Af en toe zwaai ik je zo even. En ik ben nu vooral de behandeling via de moeder aan het doen. En deze moeder, die heeft een mooi netwerk van om haar heen. Van tante, opa en oma. Die haar allemaal steunen. En die allemaal meehelpen om inderdaad de kleine stapjes te oefenen. Want je wil iedere dag oefenen. En daar zit ook een groot geheim in. Ik heb, stuur filmpjes door. Hij stuurt filmpjes naar mij door. En door er geen druk op te leggen, worden er nu eigenlijk hele mooie stapjes gemaakt. Dit is een jongetje van bijna 10 jaar die nog 3 keer per dag een fles drinkt. Oh, met een steen.
Ja.
Die echt heel veel rust in ervaart. En die echt denkt, oh, maar moet die er nou af? Ja. Maar weet je, dit is eigenlijk sociaal wenselijk niet fijn meer. De andere gaan hem uitlachen. En nu zijn er kleine stapjes. Het is een Carter, heel graag mag verstappen, is zijn grote idool. Dus toen hebben we gezegd, joh, ook een mag verstappen bidon. En we zijn nu met kleine stapjes die fles aan het afbouwen en die bidon aan het introduceren.
Ah,
en dan verbaast hij ons dat hij binnen 2 weken 2 flessen eraf heeft.
Zo.
Avondfles mogen we nog niet aankomen.
Nee.
En hij kwam van de week, zit ik dan te beeldbellen. En moeder heeft de koptelefoon op en hij loopt langs. En ik pak de koptelefoon van moeder af, zet die op zijn hoofd. En heeft denk ik 20 minuten met mij in gesprek gegaan. En dan denk ik, wow, dan krijg ik kippenvel van, ja. Denk ik, geen druk erop leggen. En dan zie je dat ze vanzelf komen en kleine stapjes maken. Maar dit is dus een behandeling die ik vooral nu via ouders introduceer. En soms werkt het. Soms is het intensiever nodig en dan verwijs ik ook door naar zijn.
Ja. Mooi. Mooi om zo op die manier te werken. Want het betekent eigenlijk ook dat jij ook meer mensen tegelijk kunt helpen, hè, als je op afstand en zo ook samenwerkt met andere instanties.
Ja, klopt. Ja. En het is ook mooi dat je, hij stuurt dan een filmpje door dat hij heeft, bijvoorbeeld hij drinkt alleen maar water en hij wil graag waterijs leren lusten. Dus nou zijn we water en dan doen we iedere keer een paar druppeltjes siroop bij. Gaat hij proberen iedere keer met een druppeltje meer siroop aan die smaak te wennen. En dan stuurt hij mij een filmpje door. Dus dat vind ik prachtig. Dan roep ik een keer terug, waarin ik zeg dat ik zo trots op hem ben. En dan hoor je van moeder terug dat hij dat aan opa's en oma's laat zien en op school laat zien. Oh, dat geeft hem dus ook een stimulans.
Ja, super.
Dus weet je, het is voor de hulpverlener iedere keer zoeken wat past bij dit kind.
Ja.
En hoe kunnen we met dit kind een hulpverleningsrelatie krijgen, zodat we samen kunnen gaan bouwen aan dat eten.
Ja.
En dat is, bij het ene kind werkt dit en bij het andere kind werkt dat anders.
Ja. Ja, mooi. Mooi dat jullie daar zo echt maatwerk aan toepassen, hè? Ja.
Ja, weet je, het is jouw passie en onze passie ook.
Ja, mooi is dat, ja.
Om het zo goed mogelijk, ja. Want wat verdrietig toch voor deze kinderen, wat hebben ze toch moeilijk. En als je dat ziet, ik noem vaak dat eten, dat iedere vorm van eten net de Expeditie Robinson proef is.
Ja.
Daar heb je inderdaad, daar zit iets onder die schalen, wat wij denken, als jij het oog moet er wat eten. Alles op een ladder, maar als je dat dan met een doekje hebt, met een stukje brood, hoe moeilijk is het leven dan?
Ja, nou ja, dat is wat mijn zoon ook zei. Mijn oudste zoon die zei, voor mij is een aardappel hetzelfde als voor jullie een levende springkaan in je mond te moeten stoppen.
Ja,
dus,
klopt.
Nou ja, kun je voorstellen, elke keer die walging. En wij zitten met smaak te eten en hij, ja, elke hap met tegenzin. Ja, hoe moeilijk.
Ja.
En het komt toch dagelijks terug. Ja, hey,
drie keer per dag, hè?
Ja, dat komt inderdaad. Maar ja, die avondmaaltijd is bij hem dan het moeilijkste. Hè? Dus dan, dan valt het nog mee. Dat scheelt. Dat scheelt per maaltijd natuurlijk ook bij alle kinderen. Bij sommige kinderen gaat brood er nu eenmaal makkelijker in. Maar de avondmaaltijd is denk ik bij de meesten wel het moeilijkste.
Is bij de meesten wel het moeilijk, ja. Klopt.
Hé, hey, en nou hebben we natuurlijk in dit hoofdstuk erg gehad over het hap voor hap, stap voor stap plan wat jullie hebben opgezet. En dat plan, dat mocht ik ook delen van jullie in het boek Thuis Lustig in IJs. Nou, dat is heel mooi hoe dat ook wordt gebruikt, ook binnen praktijken. En dat ze er gewoon echt mee aan de slag gaan in de behandeling. Dus dit boek eigenlijk als leidraad gebruiken om eerst een stukje psycho-educatie te geven en dan vervolgens dat stappenplan te gebruiken om te leren lusten. Nou, dat is heel gaaf. Maar hoe ver zijn jullie met het verspreiden van dit plan of de kennis over ARFID onder, ja, onder collega's? Maar dat vertelde je natuurlijk net al zo'n beetje. Hè? Dat gaat heel erg de goede kant op. Maar net zoals dit plan, ben je dan ook heel bewust bezig zo te delen in welke stappenplannen jullie werken? Of moeten,
ja hoor, dit wordt ook inderdaad gedeeld. En waarin het stappenplan ook zeg maar een leidraad is. En dat ik iedere keer dit stappenplan soms ook nog weer aanpas. Soms een stap 0. Soms is stap 1 al te lastig voor kinderen. Sommige kinderen beginnen in stap 4. En je moet daar ook gewoon heel creatief in zijn. En vooral luister naar het kind. Kijk naar het kind. Want ik ben niet van de dwang. Absoluut niet. En je wil vooral kijken waar zit een positieve motivatie van een kind. Zoals ik inderdaad in het verhaal ook van de jongen schrijf. Dat we geen stap verder kwamen. Maandenlang zitten tobben en dan zoek ik het bij mezelf. Hoe komt het dat ik deze jongen niet kan bereiken? En dan komen we iets dat hem motivatie geeft. Dat was in dit geval bij hem vloggen. En dan durft hij dus grenzen over te gaan en kleine stapjes te maken. Waarin hij ook weer het tempo bepaalt.
Ja, mooi. Mooi is dat, ja.
Ja.
Ja. Ja, heel gaaf om dat zo weer even met elkaar te bespreken. We hebben elkaar natuurlijk voor het eerste boek, Overleven met ARFID, hebben we elkaar, nou ik denk dat het inmiddels alweer 2 jaar geleden is gesproken. En we hebben elkaar natuurlijk ook voor het nieuwste boek, ARFID te lijf, gesproken. Daar heb je ook weer je kennis in gedeeld. Ontzettend mooi dat je dit zo aan het verspreiden bent om je heen. Daar ben ik je heel dankbaar voor. Mooi. Dankjewel.
Nou, weet je wat ik ook zit te denken, Rita, zouden we een landelijk platform moeten hebben waar iedereen die maar enige kennis van ARFID heeft, wij zijn, zodat we ook veel makkelijker in het land kunnen doorverwijzen. Maar joh, daar is het iemand die kennis heeft, of daar is het iemand die kennis heeft.
Nou, daar heb je natuurlijk Kate voor. Die is dit aan het opstellen, hè? Dus iedereen die ook maar enige kennis had van ARFID kon zich hier aanmelden. En dat hebben ze in kaart proberen te brengen. Alleen, volgens mij blijft het nog wel een beetje uit met het aanmelden. Omdat er nu eenmaal nog weinig kennis van ARFID is. En dus de kennis, want bij Kate gaan ze over alle eetstoornissen. Nou, de kennis van anorexia, die zullen zich wel grotendeels hebben aangemeld. Maar ARFID blijft natuurlijk toch een beetje achter op dit gebied. Omdat er bestaat nog geen standaard opleiding om ARFID te kunnen behandelen. En dus zolang dat er nog niet is, en er wordt hard aan gewerkt, heb ik ook wel begrepen. Dus het is een kwestie van tijd. En eigenlijk hadden we dit natuurlijk het liefst al gisteren dan vandaag gewild. Maar zo werkt het niet in de praktijk. Maar ik denk wel dat er ook binnen de opleidingen van alles gaat veranderen. En dat er dan steeds meer mensen komen met kennis van ARFID. Maar zoals natuurlijk overal in de maatschappij, op elk gebied zijn er tekorten. Dus het zal niet zo zijn dat er opeens bussen vol therapeuten en behandelaars komen die allemaal ARFID kunnen behandelen. Dat blijft natuurlijk toch een beetje druppelgewijs.
Ja, nee, dat klopt. Dus ik denk dat wij dus op ons microniveau zoveel mogelijk moeten verspreiden in de hoop dat het inderdaad op die manier steeds meer gaat leven in de hele maatschappij.
Ja, en wat wel al een heel groot verschil is voor patiënten en voor naasten, als ze maar weten dat ze niet gek zijn, tussen aanhalingstekens. Hè?
Ja,
want
klopt.
Dat denken ze natuurlijk heel vaak. Ik mankeer wat, ik ben niet wijs. Iedereen kan normaal eten. En ik moet overal afzeggen omdat ik me zo schaam dat ik niet normaal mee kan eten. Nou, als je weet dat dit een eetstoornis is en dat er heel veel mensen zijn die dit hebben, scheelt dit al enorm veel. Voel je je al niet meer zo eenzaam. En daar is natuurlijk ook die groep, die besloten Facebookgroep van ARFID te lijf, heel erg mooi voor. Je ziet heel veel herkenning. Wat ik ook hoor is dat er WhatsApp-groepen zijn ontstaan tussen pubers, tussen jongvolwassenen. En dat ze met elkaar WhatsAppen en met elkaar delen waar ze tegenaan lopen. Want dat wij gewoon door een supermarkt kunnen lopen is voor hen natuurlijk helemaal niet vanzelfsprekend. Die delen met elkaar dat ze langs de groenteafdeling moeten rennen. Dat de geuren, dat ze dan bijna moeten overgeven. Dat het is zo ontzettend moeilijk voor deze mensen om alleen al naar een winkel te kunnen gaan. En dat delen ze met elkaar. Dat kunnen ze met niemand anders. En dat is al een ontzettend mooi winstpunt. Dus als er meer kennis van komt in de maatschappij, denk ik dat deze mensen zich in ieder geval niet meer eenzaam voelen. Niet dat ze meteen kunnen gaan eten. Dat zal heel lang een durig proces zijn. Maar ik spreek ook volwassenen die daar niet eens meer behoefte aan hebben. Die met drinkvoeding het al zover hebben opgelost dat ze denken, ik ben te moe om hier nog aan te gaan werken. ik kan in ieder geval gezond door het leven gaan. Ja, dat kan ook. Dat is een keuze die je als volwassene natuurlijk zelf kunt maken. En als ouders ben je toch altijd nog bezig om toch te proberen de kinderen aan het eten te krijgen. En in heel veel gevallen kan dat ook gewoon.
Ja, klopt. Ja. Wat ik vaak terug hoor, is dat ouders en vooral ook het kind, als ook weer een kind, die zei, ik ben zo blij dat die mevrouw mij begrijpt.
Ja.
Omdat ze zoveel onbegrip meemaken. En dan heb je al een hulpverleningsrelatie die kans heeft van slagen, omdat ze denken, er is iemand die me begrijpt, hoe moeilijk het ook is.
Ja, mooi. Ja.
Ja.
Ja, ik vind het een mooie afsluiter. He, iemand die je begrijpt, hoe moeilijk het ook is. Nou, dat gun je elke ARVE-patiënt en ook elke naaste. Hey, ik wil jou bedanken voor jouw bijdrage aan deze podcast.
En, dankjewel.
Ja, ga vooral
en
zo door met
veel
het verspreiden. Ja,
met je boek dankjewel. En heel mooi, zoals jij als ambassadeur voor de ARVE het in Nederland op de kaart zet. Ik ben daar erg trots op.
Nou, dankjewel.
Ja?
Dag hoor.
Oké, dag.
Ja, ik vond het een mooi gesprek. Ik hoop ook dat het voor jullie goed te volgen was. De kwaliteit van de opname laat nog wat te wensen over. Maar ja, ik hoop toch dat het een beetje te volgen was. Qua volume of op welke manier dan ook. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. En als er vragen zijn aan de hand hiervan, kun je altijd mailen naar overlevenmetarvid@solcon.nl. Dus overleven met arvid@solcon.nl. Je kunt je vragen ook stellen in de besloten Facebookgroep waar ik het net over had, van Arvid te Lijf. In deze groep zitten zorgprofessionals op het gebied van Arvid, ouders van kinderen met Arvid, pubers en volwassenen met Arvid. Tot slot wil ik iedereen die privé, als leerkracht op school of als zorgverlener te maken heeft met kinderen met ernstige eetproblemen en meer te weten willen komen over ARVID, aanraden de boeken Overleven met ARVID en ARVID te lijf te lezen. Wil je daarnaast aan het kind met ARVID uitleggen wat ARVID is, dan zou je Thuislust geen ijs kunnen kopen of lenen bij de bibliotheek. In de volgende podcast spreek ik met Julia. En er staat boven, bij Jason traden de eerste eetproblemen op toen hij 6 maanden was. Julia trok alles uit de kast om hem weer aan het eten te krijgen en schakelde al vroeg hulp in. Na onderzoeken werd de diagnose autisme gesteld, maar voor zijn eetproblemen had de hulpverlening maar 1 verklaring. De schuld lag bij Julia. Nou, hoe dit voor haar was en hoe het nu met haar gaat, daar zullen we het volgende keer over hebben. Bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende podcast.